Ja, het jaar spoedt ten einde. En natuurlijk is het ook zo dat we voordat we het weten, dat we weer oud en nieuw zitten te vieren. Ja, persoonlijk vind ik dat het vanaf de zomer helemaal heel snel gegaan is. Maar ja, ik schijn daarin niet alleen te staan. Dat hoor ik meer om me heen. Maar voor mijn gevoel hebben we eigenlijk net de zomervakantie zo'n beetje afgesloten. Maar goed, dus we hebben binnenkort oud en nieuw. En oud en nieuw, dat zouden we eigenlijk ook heel goed boven de overdenking kunnen zetten. Want ik wil met jullie aan de hand van de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 21, willen we daar vanmorgen bij stilstaan. Laten we dat eerst samen eens lezen. Dat is 2 Korinthe 5, vanaf vers 11. Daar zegt de apostel Paulus: nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen is, zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover. Ja, het oude en het nieuwe. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Ja, is het nodig om het daarover te hebben met elkaar? Nou ja, ik denk het wel, omdat het in de eerste plaats eigenlijk de essentie vormt van waar wij van Gods wegen, van datgene waar wij van Gods wegen deel aan hebben gekregen. Maar in ieder geval vond Paulus het nodig om de Korintiërs hierover bij te praten. Trouwens, de Korintiërs, ja, die moesten over heel wat dingen bijgepraat worden. Want Paulus, ja, die schrijft ze twee brieven. En eigenlijk praat Paulus 29 hoofdstukken lang tegen die Korintiërs aan. Ze worden wel keurig aangesproken in de aanhef van zijn eerste brief bijvoorbeeld, als de geheiligden in Christus en de gemeente. En dat waren ze naar hun positie ook. Alleen, ze snapten totaal niet wat het kruis van Christus voor hun leven betekende. En dat is ook de reden dat Paulus op een gegeven moment ook tegen hen zegt, en dat lezen we in 1 Korinthe 2 vers 1, in zijn eerste brief, 1 Korinthe 2 vers 1 en 2, Paulus zegt daar tegen de Korintiërs: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het was niet zo dat Paulus niet meer wilde vertellen en niet meer kwijt wilde. Hij kon het niet kwijt. Het is eigenlijk alsof Paulus voortdurend tegen ze zegt van: ik wil eigenlijk veel meer dingen aan jullie kwijt, maar hoe moet ik en zal ik van de hemelse dingen spreken als jullie het ABC van het evangelie nog niet eens snappen? En daarom gaat Paulus dan hun geheugen opfrissen en gaat ze eigenlijk bijpraten. Laten we eens kijken wat Paulus hier allemaal gezegd heeft in het gedeelte wat we gelezen hebben van 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Paulus begint dan met te zeggen: nu wij deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw geweten openbaar te zijn. Die vrees voor de Here. Nou, dat slaat terug op wat we niet gelezen hebben, maar wat Paulus eigenlijk in het eerste hoofdstuk van, in het eerste deel van ons hoofdstuk vertelt. Daar spreekt Paulus over het feit dat wij nog in onze aardse tent zijn hier, dat we nog in een vergankelijk lichaam wonen. Wij hebben deze schat in ademvaten, zo spreekt Paulus elders daarover. We zijn verlost en we zijn we zijn met Christus verhoogd en in een bovenhemelse positie gesteld. En we delen in zijn heerlijkheid, alleen wij zijn nog steeds hier in ons vergankelijk lichaam en we bevinden ons nog steeds in deze wereld. Nou zegt Paulus, zolang wij in die aardse tent zijn, zuchten wij ook, want wij willen eigenlijk dat huis betrekken wat niet met handen gemaakt is. En dat duidt altijd op de nieuwe schepping, overigens. We houden goede moed, zegt Paulus. Zolang wij in het lichaam inwonen, wandelen wij door geloof en niet in aanschouwen. Maar we hebben goede moed. Want, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 9... wij stellen er een eer in om hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. En waarom is dat belangrijk, volgens Paulus? Nou, dan vervolgt hij in 2 Korinthe 5 vers 10 met te zeggen: want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Paulus zegt eigenlijk tegen de Korintiërs van: zolang we in onze aardse tent zijn, let er wel op hoe je wandelt, want God gaat daar wel iets van vinden. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Daarom, zegt Paulus in vers 11, is deze vrees voor de Here, daarom kennen wij deze vrees voor de Here, omdat wij weten dat er een beoordeling volgt. Alleen, als je naar die Korintiërs kijkt, daar was zoveel gaande. Partijschappen, brasserijen, broeders die elkaar voor de aardse rechter sleepten om geschillen uit te vechten. Maar het ergste was hoererij. En daar hoeven we het niet over te hebben. We weten allemaal wat hoererij is. de ergste vorm van zonde. Afgoderij. En ja, die Corinthiërs, die waren ronduit vleeselijk. De Corinthiërs, dat waren dan wel de heiligen in Christus. Maar ja, zij leefden onveranderd. En Paulus die zegt van, dat kan zo niet. Wij dienen er een eer in te stellen, zegt Paulus, hem wel behagelijk te zijn. Dan gaan we verder met vers 12. 2 Korinthe 5 vers 12. Daar zegt Paulus, wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Dit is een onmiskenbare verwijzing natuurlijk naar het Joodse deel van de toehoorders van Paulus, die ja, het van uiterlijke wetsbetrachting verwachten, die eigenlijk ja, niet geloven wat God zegt. Ze geloven bijvoorbeeld niet dat Jezus de beloofde Messias is, nog steeds niet. Ze zijn voortdurend bezig, nog niet eens met de Mozaïsche wet, maar met een, ja, een commentaar van rabbijnen op die Mozaïsche wet. En dat is de Talmud. En ja, zo is dat een hele verstikkende, wettische, onleefbare ja, aangelegenheid geworden, waarin het niet gaat om het innerlijk, om het hart, maar waarin het alleen maar gaat om uiterlijke wetsbetrachting. Ook de Heere Jezus lag steeds overhoop met de leidslieden van de Joden, die telkens maar weer aangaven van ja, maar wij zijn kinderen van Abraham. En die zich elke keer wel op de wet beriepen, maar de Heere Jezus gaf aan van ja, maar het is de wet die van mij spreekt en jullie willen mij niet geloven. En dat is, dat was en dat is nog steeds de situatie van het Joodse deel van Israël. Ja, daardoor zijn ze niet in staat om het licht te ontwaren en ontgaat ze Gods waarheid en komen ze niet tot een recht verstaan van de dingen Gods. En hoe God de dingen geregeld heeft. Want, zegt Paulus dan, hoe heeft God dat dan geregeld? Nou, dat zegt hij in vers 14. De liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, namelijk, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Gods oplossingen voor alle problemen, zowel van de mensheid als deze wereld, bestaat hierin dat één voor allen gestorven is. Jezus, de mens Jezus, stierf plaatsvervangend voor de mens. Dat wil zeggen voor Adam. Hij trad in de plaats van Adam. Hij stierf als vertegenwoordiger van de oude mensheid. En allen stierven met hem. Dat is wat er eigenlijk aan het kruis gebeurd is. En de Heere Jezus, het beloofde nageslacht van de vrouw, kwam in het vlees als hoofd van de mensheid. En hij nam de hele oude mensheid van Adam mee het graf in. Dat bleef ook in het graf. En de Heere Jezus stond zelf op. Hoe? Als een nieuwe schepping. Dus, dat betekent heel simpel gezegd dat deze wereld dus wemelt van de doden. En God heeft geen interactie met doden. Hij is een God van, hij is de God van de levenden. Dus wat moet er gebeuren? Wil jij God leren kennen? Ja, dan zul je eerst uit de doden moeten opstaan. Dan moet je levend gemaakt worden. En dat kan alleen maar door te geloven wat God zegt. Dat kan alleen maar door je in het geloof te hechten aan de Messias, aan de Christus, aan degene van wie 1 Korintiërs 15 vers 45 zegt, hij is de laatste Adam. Laten we daar even naartoe gaan. 1 Korintiërs 15 vers 45. Daar zegt de apostel Paulus, zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, een levende ziel. De laatste Adam, de Christus, tot een levendmakende geest. En dat is het. De laatste Adam is een levendmakende geest. De laatste Adam kan levend maken. En ja, ten opzichte van deze wereld, hè, want ja, velen roepen en ook gelovigen, waarom doet God niks, waarom grijpt God niet in, maar ook de wereld en het hele wereldgebeuren, ja, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Er is geen interactie tussen God en deze wereld. God grijpt niet in in de loop van de gebeurtenissen, van de wereldgebeurtenissen. Er is overigens wel een totdat, hè, want het is natuurlijk duidelijk dat deze wereld opnieuw rijp wordt voor het oordeel, zoals dat met de wereld van Noach ging. En dat ging op een gegeven moment, ja, dan stapelen de zonden zich op tot in de hemel. Ja, en dan breekt er een nieuw hoofdstuk aan. En dan leert ook deze wereld Gods gerechtigheid kennen. En ja, wanneer is dat moment dan? Nou, dat vinden we in Romeinen 11, vers 25. Romeinen 11, vers 25. Waar Paulus spreekt over Israël. En dat hij eigenlijk aangeeft in vers 25... dat Paulus zegt, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. En hoe lang duurt die verharding? Nou, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus dat God niet communiceert, dat er geen interactie is met de wereld, tussen God en de wereld, dat heeft te maken met Israël. Israël is voor een deel verhard. Maar bovendien, in de tussentijd, en dat is in de bedeling waarin wij nu leven, vormt God het lichaam van Christus. En op een gegeven moment, dan is het lichaam vol. En dat noemt de Bijbel ook wel de volheid der heidenen. Nou, niemand weet wanneer dat moment is natuurlijk. Maar op dat moment wordt eigenlijk Gods klok weer ingedrukt, die eigenlijk nu stopgezet is. Door de verharding van dat deel van Israël. En Gods profetische klok, dus ook Gods handelen met de wereld, ja, dat gaat pas verder als God de draad met Israël ook weer oppakt. Dus eigenlijk, God heeft geen omgang met de mensen, want die bestaan niet voor hem, die zijn dood. En deze wereld laat hij op zijn beloop tijdens de periode tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is eigenlijk de situatie. En ja, goed, wij leven natuurlijk heel erg in een tijdperk, in een tijdsgevricht ook, hè, waarin het vooral heel erg om onszelf draait. Hè. Het gaat allemaal heel erg over en om zelfverwezenlijking. En daar zijn wij natuurlijk, wij staan ook in die cultuur als gelovigen. En ja, wij denken al heel snel van, in termen van, ja, nou ja, God houdt van mij en hij heeft mij verlost. En dat is absoluut waar. God is liefde en hij is betrokken. He, maar het gaat niet om ons uiteindelijk. Het gaat vooral om het plan van God. En God doet het mede om ons en voor ons, maar vooral voor zichzelf. Want hij gaat zijn eer bewijzen en hij gaat zichzelf verheerlijken in de schepping. En u en ik mogen daar deel van uitmaken. Dus ja, totdat die de volheid der heidenen binnengaat, is er geen interactie met deze wereld. Maar vooral dus is het voor de Corinthiërs even heel belangrijk dat ze begrijpen wat er met hen gebeurd is. Want op het moment dat je levend gemaakt wordt door de tweede Adam, door de laatste Adam, en je begrijpt dat één voor allen is gestorven, dan hoor je ook te begrijpen dat je zelf ook gestorven bent met Christus, maar dat jij nu bent levend gemaakt om in nieuwheid des levens te wandelen. Nou ja, voor het geval jullie denken van ja, maar goed, dat waren de Corinthiërs, gaan we ook even naar Efeze 5. Daar zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. In vers 14. En dan zegt hij ook tegen de Efeziërs daarom, zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dat gaat om een geestelijk opstaan. We zijn dood van nature, maar wij moeten eigenlijk levend gemaakt worden. En dat gaat alleen door ons te hechten aan de Christus, aan de Zoon van God. En ja, zoals het ook bij de Corinthiërs dan eigenlijk heel praktisch wordt, zo wordt Paulus onmiddellijk na deze opmerking ook heel praktisch tegen de Efeziërs. Want dan zegt hij ook van, let er dan op, dus dan gaat het ook over de praktische wandel, dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Begrijp wat de wil van de Heere is. En ja, bij de Corinthiërs was dat een, gezien de toestanden die daar allemaal plaatsvonden, een heel groot probleem. En want zoals Paulus de Efeziërs aanspreekt, heel praktisch wordt ook, hè, let erop dat je dan wandelt, niet als een dwaas, maar als een wijze. Zo in diezelfde termen gaat Paulus ook de Corinthiërs onderwijzen. En dan lezen we even vers 15 tot en met 17, 2 Korinthe 5 vanaf vers 15. Waar Paulus opnieuw benadrukt, hij, Christus, is voor allen gestorven. Waarom? Nou, opdat zij die leven, en dat is dus de praktische consequentie, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij leven dus voor Christus. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, want dat, ja, hè, dat hadden zij natuurlijk, de discipelen, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Paulus overigens niet hoor. Paulus kende hem alleen maar als de verheerlijkte. Maar goed, daar kun je weer apart een hele overdenking over houden. Dus daar gaan we verder niet op in. Maar in ieder geval zegt Paulus dus ook van, hij is voor allen gestorven. Je leeft voor Christus. En wij kennen van nu af aan niemand meer naar het vlees. Nee, want het vlees, ja, dat heeft met de dood, dat heeft met het oude te maken. En ja, daar heeft God gewoon afscheid van genomen. Dat is gewoon weg. Dat bevindt zich ook helemaal niet op zijn radar. Ik kom pas op de radar als ik levend gemaakt ben. En vervolgens mag ik gaan wandelen in dat nieuwe leven. Maar goed, Ja, die Corinthiërs, die hadden daar dus gewoon geen enkele notie van. Want het was allemaal vlees wat de klok sloeg. En, maar goed, Paulus die zegt van Christus, die is naar het vlees is hij gestorven. Maar hij is als een nieuwe schepping opgestaan. Dus jullie met hem. Paulus die geeft dan aan, God ziet voorbij aan al die dingen die vastzitten aan dat oude. God ziet voorbij aan alles wat, omdat we van Adam afstammen, bij ons hoort. En hij rekent ons, en dat zegt hij ook tegen de Corinthiërs, hij rekent jullie de gerechtigheid van Christus toe. En dat is eigenlijk de realiteit waar we als gelovigen allemaal in staan. De Corinthiërs, die leken dat niet te vatten. En daarom is Paulus ook vol zorg. En is die 29 hoofdstukken nodig om ze bij te praten. Want dat, hij kan dat gewoon niet langer aanzien. Maar goed, het is natuurlijk ook best wel een ding. Ook in ons leven is er natuurlijk sprake van vlees. Er is heel veel vlees in ons leven. Daar doen we trouwens ook niks aan. Maar ja, we doen van alles. We willen van alles. En het maakt ook uiteindelijk niet zoveel uit hoe wij aan ons bestaan hier in deze wereld invulling geven. Er is maar één gebod wat belangrijk is, feitelijk. En dat is onthoud je van de hoererij. Onthoud je van afgoderij. Anders gezegd, zorg ervoor dat er geen stoffelijke zaken zijn die zo belangrijk voor je worden, die je zo gaan beheersen, dat het je zicht op God en zijn woord ernstig gaat vertroebelen. En je alleen maar met de stoffelijke dingen bezig bent. En die zonde natuur, zeg maar het oude, alles wat we van Adam geërfd hebben, daar is Gods oordeel over gegaan. En daar zullen de Corinthiërs, daar zullen ook wij nooit en te nimmer meer op aangesproken worden. Kijk, die zonde natuur, ja, dat is net als een boom, een appelboom. Ja, een appelboom, daar groeien nou eenmaal appels aan. En een zonde natuur, daar groeien zonden aan. En af en toe, dan produceert die zonde natuur rottige dingen. Vervelende dingen, dingen waar we ook helemaal niet blij mee zijn. Maar dat is wel realiteit. En vervolgens is de opdracht niet om zoals hen die met de uiterlijke dingen bezig zijn, om ja, die zonde natuur maar te gaan oppoetsen en opkalivateren en ons maar zo mooi mogelijk voor te doen als maar mogelijk is. Nee, God heeft dat weggedaan. Ik moet daar gewoon helemaal geen aandacht. Ik hoef daar helemaal geen aandacht aan te geven. Dat is wat Paulus zegt. En ja, het is ook nog eens een keer zo. Wij zijn eigenlijk niet veel meer dan een soort van stagelopers in deze wereld. We zijn hier wel, maar we maken er geen deel van uit. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En ja, wat geldt ten aanzien van het wereldgebeuren. Tuurlijk winden we ons af en toe op over zaken die we zien en horen. En over rottigheid die we zien. Maar eigenlijk, ja, hebben wij er niet zoveel mee te maken. En ja, dat heeft alles te maken met onze positie die we hebben ontvangen in Christus. Wel in de wereld, niet van de wereld. Het oude is nog wel actief, maar we wandelen in nieuwheid des levens. Vervolgens maakt Paulus een beetje een raadselachtige opmerking. Maar ja, goed, als je het dan weer in de context bekijkt, dan zit er toch ook wel weer heel veel betekenis in en logica. Daar zegt Paulus in, dat is in vers 13, die hadden we eerst even overgeslagen, 2 Korinthe 5 vers 13. Want Want dan grijpt hij ook weer terug op wat hij eerder gezegd heeft. Wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Nou, een beetje een vreemde opmerking, want ja, heeft Paulus het er hier nou over dat hij in een soort extatische toestand is en buiten zichzelf. Hoe zit dat? Een beetje een vreemde opmerking. Nou, de oude Statenvertaling heb ik ook even bekeken. Die geeft het als volgt weer. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Dat is de oude Statenvertaling. Dat uitzinnig zijn, buiten de zinnen, ja, dat heeft alles te maken met de zintuigen. Want wij reageren van nature op alles wat binnenkomt via de zintuigen. En dat moet dus niet, zegt Paulus. Ja, dat mag niet meer leidend zijn. Je moet buiten je zintuigen stappen, zien op de onzichtbare dingen. Wij wandelen niet langer in aanschouwen, zegt Paulus. Nee, wij wandelen terwijl wij de dingen bedenken die boven zijn. Wij wandelen niet langer in aanschouwen. En dat betekent dat Paulus lijkt te zeggen tegen de Corinthiërs: wees uiterst kritisch wat er allemaal binnenkomt en wat je binnenlaat en wat je daarmee doet. Hoe je dat verwerkt. Want het mag niet langer leidend zijn. Want jullie zijn heiligen. Jullie wandelen in nieuwheid des levens. Ja, en ja, dat gematigd van zinnen, ja, dat lijkt dan vooral te slaan op een meer rationeel beredeneren. En ik denk dat Paulus dan toch weer echt de Joden op het oog heeft, die dus alleen maar redeneren, namelijk over de Talmud en that's it. En zo moet het dus ook niet. Nee, zegt Paulus, wij moeten buiten zintuigelijk wandelen. En dat klinkt een beetje raar, hè, want als wij het woord buiten zintuigelijk, en dat heeft natuurlijk een, dan denken we aan iets bovennatuurlijks. Maar eigenlijk is het ook een bovennatuurlijke wandel natuurlijk, als je het zo beschouwt. De geest van Christus woont in ons. Hij is de energie die ons voortstuwt. Hij is degene waar ik dagelijks eigenlijk mee in close contact mag staan. En zo mag ik mijn weg in deze wereld zijn. Dat is het leven door de geest. Niet het zien op de zichtbare dingen, maar wandelen door de geest. En zo moesten ook die Corinthiërs eigenlijk leren om de stoffelijke dingen, de dingen die ze zien, en om dat op het tweede plan te zetten. En want eigenlijk, als we tot geloof komen, ja, dan leveren we ons ego in. En want we leven niet meer voor onszelf, zegt Paulus, maar we leven voor Christus. Alleen ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat is een proces. En dat is een proces van voortschrijdend inzicht. En jonggelovigen, die moeten dat toch echt leren door te doen. We moeten allemaal door te doen, door het geloof te beoefenen, mogen wij leren hoe wij door de geest kunnen en mogen wandelen. Hè? Maar ja, dan is het inderdaad zo, ja, wij kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. Zo zou het ook moeten zijn. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, nu niet meer, want Christus is opgestaan als een nieuwe schepping. Het zichtbare, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat is onze realiteit. Dus dit zijn de dingen die Paulus allemaal tegen die Corinthiërs aanhangt. En ja, eigenlijk is het ook weer heel simpel allemaal. Want God zegt ook gewoon tegen ons van, Ik weet dat die wereld een puinhoop is en dat het moeilijk is. Ik weet ook dat het moeilijk voor jou is af en toe. Maar ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb mijn zoon gegeven, die is in het vlees gekomen. Ik heb jullie een heel mooi dik boek gegeven, daar staat alles in. Aangaande mijn visie op het leven en op jullie en op de wereld, waarin ik mezelf zeker niet verstop. En dat heb ik jullie allemaal nagelaten. Ik plaats jullie in een positie. Ik zie volledig voorbij aan al het oude. Ik reken je de rechtvaardigheid van mijn zoon toe. Ik bekleed je daarmee. Ik geef je een betekenisvol leven met een duidelijk doel. Ik voorzie je ook van alles wat je in geestelijke zin nodig bent. Tijdens je reis door deze wereld. En ik beloof je dat het goed komt. Wat moet ik nou nog meer doen? Nou, er zijn heel veel gelovigen om ons heen die daar heel anders over denken. Die willen voortdurend van alles voor God. Maar God heeft alles gegeven. En ja, wanneer wij dan door die wedergeboorte tot slot, die geboorte van boven, levend zijn geworden, ja, dan is het zaak, zegt Paulus, dat we onze leden die op aarde zijn ter beschikking stellen aan God. Met het vlees kan God niks, doet hij ook niks mee, dat is wat het is. Dat is in de dood gegaan, maar met onze leden, daar kan hij wel wat mee. We gaan even naar Romeinen 6, vers 9 tot en met 13. Daar lezen we: wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen, het vlees. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Ja, als gelovigen zijn we in Gods dienst gekomen. Wij zijn niet langer in Adam, maar in Christus. En ja, voorbijziend aan het oude en het nutteloze vlees, is er maar één ding waar God blij van wordt. En dat is als wij onze leden die op aarde zijn ter beschikking stellen aan hem. Dat wij gaan wandelen als mensen die dood zijn geweest, maar die nu leven voor God. Niet langer in Adam, maar in Christus. En ja, dan besluit Paulus eigenlijk mij bij de Korintiërs met de versen 15 tot en met 21 in hoofdstuk 5. En dan zegt hij van in vers 18, even vanaf vers 18 lezen we. En dit alles, hè, alles wat Paulus daarvoor ook verteld heeft, dat is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons spreekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus Paulus zegt, ons is de bediening van de verzoening gegeven. En het is natuurlijk ook zo, Paulus die spreekt elders ook over het feit dat de Korintiërs, ja, jullie zijn een tempel. En wij zijn ook een tempel heilig in de Here. En maar eigenlijk zijn we het ook individueel. En waarom is dat? Nou, omdat Gods geest in ons woont. Maar Paulus die zegt hier, geeft hier ook aan, jullie zijn ook dragers van Gods waarheid. En jullie is de bediening van de verzoening toevertrouwd. En ik geloof dat het voor ons ook zo mag zijn, dat wij ook in die hoedanigheid de macht en de autoriteit ontvangen hebben om, ja, de doden om ons heen, de andere doden, met Gods genade aanbod in aanraking te brengen. Ik weet wel, die mogelijkheid krijg je niet zo vaak. Maar af en toe, dan heb je hele verrassende momenten dat je zomaar iets kwijt kunt. En in die zin, ja, zijn ons op dit moment, in deze periode van de verborgenheid, wel de woorden van God toevertrouwd. Dus ook is er een verantwoordelijkheid om Gods woord te bewaren. En ja, ons niet van de wijs te laten brengen door allerlei wind van leer. Maar het is belangrijk om dat nieuwe leven, om dat te koesteren en te cultiveren. Dat we mogen wandelen in de kracht van de nieuwe mens. En dat we het oude zoveel mogelijk laten voor wat het is. Dat we het daar laten, ja, waar God het ook heeft gelaten, namelijk in de dood. En dat we voorwaarts gaan, voor zijn aangezicht, in het licht. In nieuwheid des levens. En zoals ik al aangaf, ja, wij denken misschien toch vaak heel veel vanuit onszelf. Ja, valt ons ook niet kwalijk te nemen. Ja, we zijn allemaal een beetje het centrum van het heelal natuurlijk. En maar God is degene die zijn plan uitwerkt. En hij is degene die op de door hem vastgestelde tijdstippen de diverse onderdelen van dat plan ook zichtbaar uitrolt. En zo mogen we ook weten, ja, dat we uiteindelijk op weg zijn naar de openbaring van Christus. En dat we op weg zijn naar de fase waarin heel veel dingen die nu allemaal verborgen zijn, die nu niet zichtbaar zijn, ja, dan openbaar gemaakt worden. Hè, maar het is essentieel, ja, dat we daar nu persoonlijk in gaan staan. Op de manier zoals God het zegt. Hè, want dat is mede toch een groot probleem, ook in de dagen waarin wij leven. Ik denk dat Noach heel eenzaam is geweest. Maar ik denk dat bijbelgetrouwe gelovigen, gelovigen waarin God en zijn woord echt centraal staan, ook steeds eenzamer worden. En dat het steeds moeilijker wordt om ook iets van dat woord van God kwijt te kunnen. Dat daar steeds minder ruimte voor zal zijn. En maar hoe het ook zij, wij hoeven daar niet ons door te laten leiden. Wij mogen weten, ja, dat hij dat goede werk in ons is begonnen. En wij mogen voorwaarts gaan in het nieuwe leven. Dat is een geestelijke realiteit. En daar mogen we in staan en in blijven staan. Tot zover. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Ja, Vader, we willen u heel erg danken dat u in en door uw Zoon naar deze wereld bent gekomen. Dat u op uw manier hebt afgerekend met alle grote problemen die er speelden. Dat u de gevolgen van de zondeval teniet hebt gedaan. En dat u de mogelijkheid hebt geopend, Heer, dat een ieder die tot Christus komt, ook levend gemaakt mag worden. Dat hij deel krijgt aan het leven. Dat hij over mag gaan vanuit de dood in het leven. Vanuit de duisternis in het licht. En ja, dat we dan een betekenisvol, dynamisch leven mogen gaan leiden. Een leven, Heer, wat in het teken staat van u en van uw toekomst. Een leven wat in het teken staat van een duidelijk einddoel. Een leven dat gekenmerkt wordt door het nieuwe en waarin het oude eigenlijk steeds minder zichtbaar en tastbaar is. Een leven wat ook gekenmerkt mag worden door blijdschap en door hoop. Heer, en daar zijn we u dankbaar voor. Heer, wilt u zo ook maar de naprediker zijn voor de dingen die gezegd zijn vanmorgen. En Heer, wilt u al die heerlijke dingen ook maar in ons leven verder uitwerken. En ja, dat het zo mag zijn, Vader, dat het ook in ons leven zo mag zijn. Dat, ja, dat u daar steeds meer mee geëerd mag worden. Dat het alles steeds meer mag zijn tot lof en prijs van uw grote naam. Dank, Vader, voor uw plan der eeuwen. Dank dat u alles in uw hand heeft. Dat u het allemaal zelf hebt bedacht. Dat u nog nooit een advies heeft aangenomen van geen enkel schepsel. Maar dat u boven alle dingen staat. En dat u alles in uw machtige hand hebt. Heer, en zo mogen wij ook, en daar zijn we ook dankbaar voor, voorwaarts gaan in dat vertrouwen dat u alles in uw hand hebt. Uit genade. Amen. We willen nog een slotlied zingen. Opwekking 174. En zullen we dat maar staande doen? Juicht, want Jezus is Heer. En zo is het. wens u nog een fijne zondag. En anders zien we elkaar bij de koffie en de thee. Tot kijken.